Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waargebeurde verhalen en die hebben ze zelf meegemaakt. Deze keer presenteer ik je een gloednieuwe podcastreeks die we met het hele team achter Relaas hebben gemaakt. Hij heet Ouders voor Inclusie Verteld. En het is een themareeks die we gemaakt hebben samen met, je raadt het nooit, een groep ouders die voor inclusie zijn. In een reeks workshops zijn we met een groep vertellers aan de slag gegaan om straffe anekdotes te verzamelen rond het thema inclusie. Stap voor stap gingen we van idee naar een echt verhaal. Wat is er gebeurd? Wat ging er in je om? Waar dacht je aan? Waar zitten de sterke momenten in je anekdote? Het zijn dat soort dingen die we in onze workshops uitvissen. En kijk, er kwam deze mooie samenwerking van. Meer verhalen vind je op Spotify als je zoekt op Ouders voor Inclusie. En als je zelf zin hebt om in workshopvorm met Team Relaas aan de slag te gaan met jouw verhalen, laat het ons dan weten via onze website. Geniet van deze podcastreeks met waargebeurde verhalen rond inclusie, verteld door de ouders die het zelf elke dag meemaken.
Voor Inclusie Verteld. Een podcast waarin ouders van kinderen in een inclusief traject een verhaal brengen. Verhalen over het zoeken naar een inclusief leven en over de pieken en dalen die met zo'n zoektocht gepaard gaan. Verhalen die het delen meer dan waard zijn en de ouderstem heel centraal zetten. Verhalen die het traject van andere gezinnen kunnen inspireren, herkennen of vergezellen. Luister mee en laat je mee op sleeptouw nemen door het verhaal van Lien.
Kan niet. Kan niet is het meest gehoorde zinnetje dat wij al hebben gehad in het jonge leven van mijn kinderen. Ik heb geluk. Ik heb twee kinderen die kunnen lopen en die kunnen spreken. Mijn beide kinderen hebben ASS. En de jongste heeft een ganse hoop nevendiagnoses. De oudste heeft er ADHD bij. Die twee kinderen horen regelmatig, veel te regelmatig, jij kan dat niet. Ze horen, jij kan niet voetballen. Jij kan niet naar de jeugdbeweging gaan. Jij kan niet naar het speelplein gaan. Jij kan niet... En gaan ze maar verder. Mijn kinderen hebben al elke keer bewezen dat dat eigenlijk allemaal wel kan. Ik heb een zeer intelligente zoon die zegt van, mama, niet kunnen, wat is dat eigenlijk? Ik zei, dat is iets niet willen. We hebben van mijn eigen zussen te horen gekregen, ja, de kinderen die kunnen niet voetballen, want ze hebben een beperking. Waarom zouden die kunnen voetballen als ze een beperking hebben? Dat is de ene is een pediater, de andere is een logopediste. Ik heb een probleem, denk ik. Toen we dat hebben gehoord, mijn man en ik, zeiden wij van, kan niet, bestaat niet. Dat bestaat gewoon niet. Dus als dat er niet is, dan maken we dat. Dan maken wij een voetbalploeg waar dat kinderen met en zonder beperking door elkaar kunnen voetballen. Dan zorgen wij ervoor dat die kinderen dat recht hebben en dat kunnen. We bestaan sinds dit jaar 10 jaar. Dus we zijn 10 jaar verder en ik heb een ploeg. Meer dan 50 kinderen. Waarvan dat de een in competitie speelt, de ander niet. Maar we zorgen ervoor dat die ploeg voetbalt. En dat die jongens en meisjes allemaal samenwerken naar één doel. Ongeacht wat en hoe en wie of wat ze zijn. En mijn zoon was van, ah, mama, zie je wel, ik kan voetballen. Mijn dochter wordt ondertussen scheidsrechter. Want die zegt van, ja, ik kan niet meer voetballen doordat mijn blessure aan mijn hoofd ervoor heeft gezorgd dat ik eigenlijk niet meer mag koppen. We hadden gezegd van, ja, maar dan passen we de voetbal een beetje aan en dan doen we het zonder koppen. Ah nee, maar mama, dat hoort erbij. Dus als ik dat niet meer kan, als ik dat niet meer mag doen van de dokter, dan ga ik scheidsrechter worden. Dus die is op dit moment in volle traject om scheidsrechter te worden voor de Basisvoetbalbond. Als eerste jonge dame, 16 jaar, die met een beperking op dat voetbalveld, volwassen venten van 31 jaar is, gaat zeggen van, jongens, kan wat minder. Ze zijn nodig, die. En ik kan alleen maar fier zijn als mama dat dat mijn kind is die daar staat en die zo vol overtuiging in dat leven staat. Maar die kan niet hebben nog gehoord. We hebben dat gehoord het moment dat mijn zoon van school werd gegooid. Hij was 6 jaar en de leraar zei van, hij is te veel, hij houdt zijn vriendjes tegen. Dus hij kan niet samenwerken en hij kan niet samen spelen. Die kan niet hebben opnieuw gehoord het moment dat mijn zoon in de scout zat. Ja, maar hij kan dat niet. Hij kan niet samen spelen. Wij kunnen ons niet aanpassen. En ik heb altijd geweigerd mij daarbij neer te leggen. Ik ga gewoon op zoek naar een andere oplossing. Al is dat een andere groep, al is dat een andere mentaliteit, maar ik ga op zoek naar die groep. En we hebben geluk. We hebben altijd al geluk gehad, we hebben altijd al manieren gevonden. Deze keer heb ik niet zelf een scouts opgericht, daar begin ik niet aan. Maar we hadden wel het geluk dat we in een andere gemeente een scouts wisten zijn die wel inclusief dacht. Waar dan mijn man zelf in de leiding heeft gestaan en dat mijn man zei van, goh, ik herinner mij nog vrij goed, we hadden een schoon kamp in, langs de Noerte. Het was het overstromingskamp. En ik had zoiets van, overstromingskamp, waar in godsnaam had hij nu aan mij zeggen iets met inclusie? Dat klopte niet in mijn hoofd. Zegt hij, ik had daar een medeleider en die zat in een rolstoel met kindbesturing. Ja, maar jullie gaan toch op tentenkamp? Ja, zei je, we gaan dat altijd op tentenkamp. Zegt hij, maar die had een rolstoel met de kindbesturing. Zegt hij, ja, we hebben dat kamp aangepast dat jaar. Ik zeg, wat waren uw aanpassingen? Ah, we hadden zonnepanelen mee voor zijn rolstoel op te laden. Want, ja, dat was wel nodig. En we hadden ervoor gezorgd dat we platen mee hadden om over Hans dat kampterrein te leggen, om ervoor te zorgen dat hij kon bewegen op dat kampterrein. En dat was de aanpassing. Dat was de aanpassing. Daarmee stopte en begon het verhaal. Die jongens en meisjes hebben mijn zoon en mijn dochter fantastisch opgevangen. Die zijn daartoe gekomen en het eerste... Die zijn kinderen zoals een ander. En dat was de reactie dat ik eigenlijk had gehoopt, dat ik wou. Dat was de reactie die ik ook had gekregen in de speelpleinwerking, waar mijn zoon al jaren zat en het moment dat hij daar buiten vloog in school, dat ik naar die leidster ging, in feite met een serieus ei in mijn broek van, ja, sorry, maar ik moet iets vertellen. Mijn zoon heeft de diagnose gekregen van ASS. En die draait daarom en die kijkt naar mij. Ze zegt, ja, en? Wat is er veranderd? Hij is toch nog altijd het kind dat wij al 3 jaar hier hebben en dat we al 3 jaar kennen. En dat was inderdaad ook zo. En zo voelde ik dat ook. Maar ik had ondertussen al zo vaak die afwijzing gekregen. Hij had die afwijzing al zodanig vaak gekregen dat we eigenlijk niet anders meer kenden. Die leidster is nu ook de aanleiding waarvoor dan mijn dochter en mijn zoon allebei bezig zijn. Die zitten in de scouts, die zitten in de jeugdbeweging, die zitten in de speelpleinwerking. En het eerste dat die al twee hebben gezegd van, ik wil een leider worden. Ik wil een leider worden. Kan niet bestaan hier. Dus wij hebben een opleidingsvorm gevonden waar dat men open stond voor het idee dat er een kind zonder met beperking daar ging komen staan en ging die opleiding gaan volgen om leider te worden. Want die hebben verantwoordelijkheden. En die leider zorgt ervoor dat mijn kinderen leider willen worden. Die leider heeft ervoor gezorgd dat ik andere leiders begon te vertrouwen, dat ik andere leiders toeliet om fouten te maken met mijn kinderen. Daar begint het mee. Ik mocht niet bang zijn om hen een fout te laten maken die ik zelf al had gemaakt. En ondertussen ben ik al lang niet bang niet meer. Ondertussen ben ik degene die zegt van, ga maar, doe maar. En als het niet lukt, kom ik wel helpen. Als jullie willen, dan kom ik helpen. Een van de mooiste dingen die daarin is gebeurd, we hadden een kamp waar dat eigenlijk alles was misgelopen, wat al kon mislopen met mijn zoon. Alles was tegengegaan. Het had te veel geregend, er was te weinig slaap. Het was coronakamp. Corona was echt op het gebied van kampen niet zo evident. En alles wat dat normale structuur waren, ging tegen. En mijn zoon sliep niet genoeg. Mijn zoon heeft een meltdown gekregen op kamp. Leiding heeft mij gebeld. Hebben alles eraan gedaan om Leander uit die meltdown te krijgen. En dat was zowel het zwaarste als het mooiste dat er is gebeurd. Het resultaat van dat kamp, van hetgeen wat er daar is gebeurd dat jaar, heeft ervoor gezorgd dat ze voor het volgende kamp... Lien, we zouden een keer moeten samen zitten, want we denken dat we het anders moeten aanpakken, het volgende kamp. Ik had al zoiets van, godverdikke, daar zijn we weer. Het was lang geleden dat we hem hebben gehoord, maar de kandidaat komt weer. Ik heb geen één kandidaat gehoord in dat gesprek. Ik had daar jonge mensen van 16, 17, 18 jaar voor mijn neus zitten en die mij zeiden van, goh, ja, we denken dat als we Leander in die grote tent leggen met al die andere kinderen, dat hij eigenlijk te weinig slaapt en dat hij daardoor veel makkelijker overprikkeld raakt. En dat doordat hij overprikkeld raakt, dat hij een meltdown had. En dan kwamen ze af met het idee van, als we nu eens een tentje apart meepakken voor hem en hem in dat tentje apart leggen, tussen al de andere tenten in, uiteindelijk hoort hij nog altijd hetzelfde lawaai, maar hij heeft een andere impressie. En hij heeft een manier om te ontprikkelen. En hij heeft de mogelijkheid om even tot rust te komen, ook tijdens de dag. Dat kamp is fantastisch gegaan. Dat is ook het kamp dat ik zelf ook mee was als kookouder. En dat we daar staan. En dat op voorhand was gezegd tegen Leander van, je weet dat je niet mocht contact hebben met je ouders tijdens het kamp. Zeg dat niet tegen een autist, dat ze niet mogen contact hebben met hun ouders tijdens een kamp. Want dat is, het resultaat was dat mijn zoon... Wij moesten het eten gaan rondbrengen naar alle takken. We komen aan die tak. Mijn zoon staat pal aan de plaats waar het eten wordt ontvangen door de tak. Mijn zoon draait valikant zijn rug naar ons toe. En weigert te erkennen dat wij daar waren. En wij stonden daarvan. Serieus? Zelfs niet zwaaien? En dan komt een van zijn medeleden naar hem toe. Goh, Leander, wilde hij vandaag koken? Hij kunt dat veel beter dan ik. Zoude hij dat willen doen vandaag? En hij was weg. En daar ging mijn zoon voor de zoveelste keer gewoon doen wat dat elk kind eigenlijk doet. Spelen en willen spelen. En kunnen spelen. En eigenlijk, die leiders, die jonge mensen, die fouten mogen maken, die zorgen ervoor dat mijn kinderen een groot stuk zijn wie dat ze nu zijn. Die helpen mee hen groot te maken. En het is mijn absolute overtuiging dat elke stap die zij tot nu toe hebben gezet met mijn kinderen ervoor zorgen dat inclusie gewoon wat heel simpel wordt en heel normaal. Want eigenlijk is het zo moeilijk niet. Eigenlijk hoeft het allemaal niet zo moeilijk gemaakt te worden. Inclusie, dat is een plaat leggen op een verzopen veld. En dat is het.
Dit is het verhaal van Lien. Het kwam tot stand op initiatief van Ouders voor Inclusie onder begeleiding van Relaas. Beluister ook zeker de verhalen van andere ouders in deze reeks. Meer info over Ouders voor Inclusie vind je op oudersvoorinclusie.be.